Broeders en zusters, goedemorgen allemaal. Ik heb er al een dienst op zitten vanochtend. En ik was om 9:30 in de Baptistengemeente hier in Alblasserdam. En ik mag jullie de hartelijke groeten overbrengen. We hebben een goed samen zijn gehad. Ik sprak daarna een aantal jaren weer. En het was goed om elkaar te ontmoeten. En de broeders en zusters daar waren blij. Ik heb de groeten van ons overgebracht, dus bij deze de groeten terug. En ze wensen ook ons een heel gezegend samen zijn. Dus hoe mooi is het om op één dorp met elkaar te bouwen aan datzelfde koninkrijk. Ik wil met jullie naar twee gedeelten vanmorgen. Het eerste is Lucas hoofdstuk 12. En daarna lezen we nog een vers uit Matteüs hoofdstuk 10. We beginnen te lezen in Lucas hoofdstuk 12 en ik nodig je uit om met mij mee te lezen. We lezen de eerste 12 versen en daarna nog één vers uit Matteüs hoofdstuk 10. Waarom ik deze twee gedeelten lees is omdat dat parallel gedeelten zijn. Dus de ene evangelist legt meer het accent hierop en de andere evangelist legt meer het accent daarop. Maar ze lopen parallel aan elkaar. Je vindt dezelfde geschiedenis daarin terug en ze vullen elkaar heel mooi aan. Er staat in Lucas 12, het eerste vers, het volgende. En intussen, toen er een menigte van vele duizenden mensen bijeengekomen was, zodat zij elkaar bijna onder de voet liepen, begon hij, de Heer Jezus, te spreken. Allereerst tot zijn discipelen. Nou, dit is al een geweldige bemoediging. Er wordt hier gesproken over een grote menigte van vele duizenden mensen. En te midden van die vele mensen heeft de Heer Jezus oog voor zijn discipelen. Dat mag je bemoedigen. Hoeveel miljard mensen wonen er in deze wereld? 7, 8 miljard. En hij heeft oog voor jou en voor mij. Dat is toch een geweldige bemoediging? En hij spreekt vanmorgen een persoonlijk woord voor ieder van ons. En de Heer Jezus vervolgt in het eerste vers. Wees op uw hoede voor het stuurdeeg van de fariseeën. Dat is de huichelarij. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekendgemaakt zal worden. Daarom, al wat, wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden. En wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden. En ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die, nadat hij gedood heeft, ook macht heeft om in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Worden niet 5 musjes voor 2 penningen verkocht? En niet één van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd. U gaat veel musters te boven. En ik zeg u, ieder die mij zal belijden voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. En dan nog één vers uit Matteüs hoofdstuk 10. Matteüs hoofdstuk 10. Het 16e vers. Daar spreekt de Heer Jezus de volgende woorden. Matteüs 10, vers 16. Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Oprechtheid in de navolging van Christus, maar vooral ook op die momenten dat lijden en verdrukking je deel is. Een van de moeilijkste dingen is misschien wel in het christenleven dat als je de Heer Jezus gaat volgen, en ik hoop dat jullie dat allemaal doen, jong of oud, dat je het idee kan hebben als ik nu de Heer Jezus ga volgen, dan zal alles me wel wat makkelijker afgaan. Nou, ik weet niet wie het zo vergaat, het zou kunnen, prijs de Heer daar dan voor. Maar als we de Bijbel bestuderen en ook de kerkgeschiedenis bestuderen, dan zie je dat heel veel mensen de Heer Jezus hebben gevolgd en daar ook een bepaalde prijs voor hebben betaald. Sowieso de prijs van je eigen ik. Want de Heer Jezus roept op om onszelf te verloochenen. Om ons kruis op ons te nemen en hem dagelijks te volgen. Maar dat niet alleen. Als we de Heer Jezus volgen, kan je ook te maken hebben met afwijzing in deze wereld. Mensen die je niet begrijpen. Als je jong bent en je maakt keuzes die overeenkomstig het woord van God zijn, kan je een stuk afwijzing ervaren. Onder medestudenten, in de wijk waarin je woont, onder vrienden misschien. Als jij vertelt hoe je denkt over het Bijbelse huwelijk tussen één man en één vrouw die leven in een relatie van wederzijdse liefde en trouw, dan zeggen ze misschien tegen je, joh, kom eens onder je steen vandaan. In welke wereld leef jij? Of als je eerlijk vertelt aan je vrienden dat de Heere God seksualiteit heeft bedoeld voor het huwelijk, dan zeggen ze misschien tegen je, volgens mij spoor je niet helemaal. Nou, dat zijn misschien maar schijnbaar kleine dingen, maar dat heeft wel hiermee te maken. Je wil de Bijbelse principes in de praktijk brengen en dat levert niet altijd instemmers op, integendeel. Er is in de Bijbel sprake van een bepaalde mate van lijden en vervolging, wat het gevolg is als je de Heer Jezus gaat volgen. Maar ik ga je vanmorgen bemoedigen, dus beloof me tot het einde toe te luisteren. En trouwens, ik las gisteravond nog even op de site van Open Doors. Op dit moment worden zo'n 360 miljoen mensen vervolgd vanwege hun geloof. Dat is wat. 360 miljoen. Wat een zegen dat we hier dan bij elkaar mogen zijn, alle vrij. Dus tel je zegeningen. Tel ze. Eén voor één. Zie, zegt Jezus, dan moet je opletten. In vers 16. Ik zend jullie als schapen te midden van de wolven. Dat is wat. De Heer Jezus zendt zijn discipelen uit. Maar dat doet hij nadat hij ze heeft geroepen. Lees maar even in hoofdstuk 16 het eerste vers. Hoofdstuk 10 het eerste vers. Daar staat, en hij, Jezus, riep zijn 12 discipelen bij zich. Kijk, voordat de Heer jou en mij uitzendt, roept hij ons eerst. En dat is een geweldige bemoediging. De God van de Bijbel is de roepende. Dat is toch heerlijk? De Heere God, hij riep Adam en hij zei tegen hem, Adam, kom achter de struiken vandaan. Adam moest in het licht komen. De Heere God wist al lang waar hij was, maar hij riep hem tevoorschijn. Je moet een keus maken, ook vanmorgen. De Heere God roept jou om in het licht te komen met hem. De Heere God riep Abraham om te gaan naar het land van de belofte. En hij is gegaan. En zo roept de Heer ook vandaag mensen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En hoe doet hij dat? Het is belangrijk om te beseffen vandaag. Dat doet hij door de verkondiging van het evangelie. Het goede nieuws, de blijde boodschap. En daarom is prediking zo belangrijk. Daarom is bijbelstudie zo belangrijk. Daarom is evangelisatie belangrijk. Daarom is zending belangrijk. Omdat God zich door al die activiteiten heen openbaart als de roepende. En ik weet niet of je kan getuigen. Ik hoop dat jullie het allemaal kunnen van het moment dat je tot geloof en wedergeboorte kwam. Wat is dat een wonderlijk moment geweest. Als ik terugdenk 23 jaar geleden dat het woord van God zo binnenkwam. Overweldigend en overtuigend. Vol kracht en ook met liefde. Dat ik me gewonnen moest geven. Dat is het woord van God. Het woord van God is in zichzelf levend en krachtig. En door de verkondiging van het evangelie, daar moet je bij de les blijven vanmiddag, spreekt God tot ons. Voor het eerst of opnieuw. En openbaart hij zich als de roepende. Nou, en nadat hij zijn discipelen geroepen had, geeft hij direct een heel belangrijk doel aan van die roeping. Want hij zegt, ik roep je om bij mij te zijn. Intimiteit. Dat is mooi, hè? De Heer Jezus wil zijn discipelen allereerst dicht bij zich hebben voordat hij ze uitzendt. En waarom wilde hij dat? Hij wilde impact op zijn discipelen maken. Je kent mijn motto, met wie je omgaat, daar word je mee besmet. En de Heer Jezus wist, ik wil investeren in mijn discipelen alvorens ik ze uitzend in deze wereld. Hij roept je om bij hem te zijn. Laat dat voor jou een geweldige zegen en een geweldig voorrecht zijn. Om zo intiem met de Heer Jezus om te gaan. En dan komt hij bij vers 16 van Matteüs 10. Nadat hij geroepen heeft, zegt hij, zie ik zend jullie als schapen te midden van de wolven. De Heer Jezus gebruikt een heel bekend beeld hier. Voor ons inmiddels ook bekend, toch? We wisten lange tijd in Nederland niet meer wat wolven waren. Nou, hoe actueel wil je het hebben? We weten weer wat wolven zijn. En dan moet ik natuurlijk voorzichtig zijn hoe ik me uitdruk vanmiddag. Want er is een categorie mensen in Nederland die zegt dat beest moet afgeschoten worden. Alleen maar overlast en ellende. Maar ja, de Partij van de Dieren zegt natuurlijk, oh, handen afblijven van die wolf. Hij is er weer. Laten we hem koesteren. En er gebeuren mooie dingen in de natuur, een stukje herstel, noem maar op. De wolf. We hebben kennis met hem gemaakt. En vooral boeren, hobbyboeren, die hebben ook kennis met hem gemaakt. Want schapen worden doodgebeten. De wolf behoort tot de hondachtigen. En honden in het oosten, het zijn onreine dieren. En hier zet de Heer Jezus de schapen, weerloos, kwetsbaar, zwak, tegenover de wolven. Het is een tegenstelling. Die twee bloedgroepen die verdragen elkaar niet. Schapen en wolven. Nou, als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet je dat er een moment in deze wereld gaat komen. Jesaja 11, Jesaja 65. Dat het lam met de wolf zal gaan verkeren. Die tijd gaat er wel aankomen. En dat duidt de Bijbel als het Messiaanse vrederijk. Daar zal het lam met de wolf verkeren. Maar dat is in deze bedeling nog niet zo. Nu staan ze tegenover elkaar. En dat is helemaal naar het woord van de Heer Jezus. Want hij zegt in het Johannes-evangelie tot drie keer toe, dat Satan de overste is van deze wereld. En daarom gebruikt de Heer Jezus dat beeld voor ook onze tijd. Schapen tegenover wolven. En hij zegt tegen zijn discipelen, jullie zijn die schapen. En luister goed, in jezelf zwak, kwetsbaar, weerloos. Ik ga je voorbereiden op de wereld waarin ik je uitzend. Wat is het eerlijk van de Heer Jezus, vind je niet? Soms wordt er wel eens een plaatje geschilderd van het christenleven wat niet overeenkomt met het evangelie. En als je dan met de Heer Jezus gaat wandelen zoals ik begonnen ben, dan valt het soms tegen. Dan denk je, nou, dit had ik niet ingecalculeerd. Hier had ik niet op gerekend. En dan kan het zelfs zo diep gaan in je leven, dat je twijfelt of je al een kind van God bent. Maar de Heer Jezus zegt heel eerlijk tegen zijn discipelen, nee, ik bereid jullie voor op de tijd die gaat komen. En wat wil hij dan doen? Laat je daar echt door bemoedigen vanmiddag. Hij wil je ontzorgen. Nou, waar kom je zo iemand tegen? Hij wil je ontvrezen. Maar hij is wel eerlijk. En heel reëel. En dat moet je vasthouden. En de boodschap van de Bijbel is een evenwichtige boodschap. Nou, dit is discipelschap ten voeten uit, toch? Roeping en zending. En voordat je uitgezonden wordt, geeft de Heer Jezus een heel eerlijk plaatje mee. Ik zend jullie als schapen te midden van de wolven. En nu moet je dit even goed onthouden. Vanmiddag gaan jullie natuurlijk allemaal de context lezen van Matteüs 10. Wat staat ervoor, wat staat erachter. Maar de Heer Jezus bereidt zijn discipelen voor op het feit dat lijden, vervolging en verdrukking hun deel kan zijn. Nou, we hebben daar al eerder over gehad in de Petrusbrieven. Het gaat niet over het lijden in algemene zin, wat het gevolg is van de zondeval, de gebroken wereld. Maar hier gaat het specifiek over een lijden wat het gevolg is van de navolging van Christus. De Heer Jezus zegt op een andere plaats, overreken de kosten alvorens je mij gaat volgen. En broeders en zusters, ik hoop dat jullie de Bijbel lezen naast de krant. En dat je de televisie en het internet bekijkt en de Bijbel ernaast legt. Want er zijn ook in ons land ontwikkelingen waardoor de bewegingsruimte van christenen steeds kleiner wordt. Het christelijk geloof wordt steeds meer iets van achter de voordeur. Ja, daar denk jij over. Dat moet je vooral zelf weten. Maar laat ons vrij. Het wordt echt iets van het privéleven, zeg maar. Voor achter de voordeur. Maar we hebben een boodschap voor heel de wereld, toch? Een boodschap van hoop en verwachting. Maar je ziet dat naar de mate je de Bijbelse principes ook in de praktijk wil brengen. Ik heb in het begin al wat dingen genoemd. Als je gehoorzaam wil zijn aan het woord van God. Als je geen water bij de wijn wil doen vandaag. Dan ga je ervaren, ondervinden. De ruimte wordt kleiner om te bewegen. Je gaat meer afwijzing ervaren. Kijk jongelui, als je water bij de wijn doet. En zegt, nou ja, joh, je moet het al met zo nauw nemen. Kijk, dan fiets je overal tussendoor, hè, en dan ervaar je dit niet. Als je trouw wil blijven aan de Heer Jezus en vanuit liefde en toewijding aan Hem op die manier wil leven, dan ga je iets proeven en ervaren van lijden, van verdrukking en van vervolging. En dat is waar de Heer Jezus zijn discipelen op voorbereidt. Schapen te midden van de wolven. En nou kom ik bij mijn punt. Dit was de inleiding. Want wat is nu het gevaar? Als de druk wordt opgevoerd in jouw omgeving om als christen te leven, dan ben je geneigd om je gedrag enigszins aan te passen, toch? Dat je er maar vooral niet te veel hinder van hebt. Niet al te rechtvaardig, niet al te goddeloos, een beetje zo tussendoor. En daar wil de Heer Jezus zijn discipelen voor bewaren. Hij zegt, ik weet wat het betekent hoor. Lijden, vervolging, verdrukking. En elk mens, ik ook, we zijn geneigd om onze overtuigingen enigszins aan te passen. Zodat het een beetje draaglijk wordt voor je omgeving. En jezelf wat lichter door het leven kan gaan. Maar de Heer Jezus zegt, doe dat niet. Doe geen water bij de wijn. Want wat zegt Hij? Blijf oprecht als de duiven. Juist als de druk toeneemt. Als de navolging van Christus een prijs gaat vragen. Blijf oprecht hoor. En dat heeft, precies zoals Johan aangaf met de liederen, met je hartsgesteldheid te maken. Dat je oprecht blijft naar de Here toe en oprecht blijft naar de mensen om je heen. Een duif. Nou, er zijn hier vogelaars in ons midden, dus ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg. Maar duiven zijn bij uitstek de vogels die geschikt zijn voor het overbrengen van een boodschap. Duiven beschikken over een fenomenaal oriëntatievermogen. En zelfs wetenschappers stelt het voor raadsels. Ik weet nog wel, mijn broer die had vroeger duiven, een stuk of vier. En dan nam mijn vader die duiven mee als hij met zijn werk een eind moest rijden. En dan zette hij ze in België af. En ze waren binnen een dag of twee dagen waren ze alweer terug. En dan nam hij ze weer mee naar een ander gebied, naar Limburg, nou, noem maar op. Wonderlijk, die beestjes kwamen terug. En als je de duif bestudeert, dan zou je ontdekken, vroeger in de geschiedenis gebruikten ze duiven om boodschappen over te laten brengen. Nou, wij kennen de bekende postduif. Dat is heel bijzonder. En je ziet dus dat de duif allereerst een beeld is van een boodschapper. Nou, dan ga je zoeken als je Bijbelstudie doet, waar kom je hem voor de eerste keer tegen? Nou, je komt hem al tegen in Genesis hoofdstuk 8. In Genesis hoofdstuk 8 is de duif de boodschapper van leven na het oordeel. In Genesis 8 is de duif de boodschapper van vrede nadat het oordeel over de aarde was gegaan. Want waar kwam de duif de tweede keer mee terug? Met een olijventakje. Nou, olijfolie is een beeld van de Heilige Geest. Dus die duiven, dat zijn boodschappers. Boodschappers van de vrede, boodschappers van het leven. En in Hooglied 5 en Hooglied 6 is hij een boodschapper van de liefde. Hè, soms heb je van die huwelijken waar zo'n stelletje duiven worden losgelaten. Een boodschapper van de liefde, een boodschapper. En in Matthäus 10 is de duif de boodschapper van oprechtheid. Zo interessant, Jona, de profeet, zijn naam betekent duif. God had ook een boodschap voor hem om door te geven aan Nineveh. De duif is dus een boodschapper. En nu wordt die duif gekarakteriseerd als oprecht. En dat woord oprecht betekent zoveel als argeloos. aan geen kwaad denkend. Je kan het ook vertalen met rechtschapen zijn. Of rein zijn, onbedorven, zuiver. En iemand die rechtschapen is, dit is een belangrijke opmerking, of iemand rechtschapen is, komt openbaar wanneer hij op zijn toewijding wordt beproefd en hem er onder druk toe wil brengen zijn rechtvaardige levenswijze, handelswijze op te geven. Dus of je rechtschapen of je oprecht bent, komt openbaar door de beproeving heen. Nou, is lijden vervolging een beproeving? Nou en of. Lijden openbaart ook iets in het hart van de gelovigen. Hoe diep zit het geloof? Nou, ik heb onlangs nog gesproken over de gemeente, de brief aan Smyrna bijvoorbeeld. Nou, daar had de Heer Jezus geen kritiek op die gemeente. Die waren gelouterd door het lijden. Mag ik het eens zo zeggen? Het was puur goud wat daar blonk. Ze waren beproefd. En de Heer doet dat ook in ons leven. En dit is precies de kern van Matteüs 10, vers 16. En om oprecht te blijven als de duiven, hebben we het woord van God nodig. Hebben we de Heer Jezus nodig. Hebben we de Heilige Geest nodig. Maar luister goed, hebben we ook elkaar nodig. Juist vandaag. Nou, als je gaat zoeken naar oprechte mensen in de Bijbel, dan kan je een hele lijst noemen. Ik moest vooral denken aan Noach. Genesis 6, vers 9. Hij was oprecht. Hij was een vrome, godvrezende man. En zijn dagen, broeders en zusters, nee, ik moet het anders zeggen, de dagen waarin wij leven, komen overeen met de dagen van Noach. Maar hij was in zijn tijd oprecht, transparant tot op het bot, naar God toe en naar mensen toe. Een ander iemand, dat was Job, in Job 1 vers 1, daar staat ook van Job, hij was oprecht, vroom, godvrezend, wijkend van het kwaad, was er ook een. En wat dacht je van Zacharias en Elisabeth in Lucas hoofdstuk 1? Ze waren rechtvaardig voor God, wandelende in zijn inzettingen en geboden. En nu nog één ding over die duif. De duif heeft nog een bijzondere eigenschap en dat is dat een duif geen galblaas heeft. En de galblaas heeft een functie bij de spijsvertering. Nu heeft de duif daar weer een andere spier voor. Maar waar het mij even om gaat, het beeld. En een beeld gaat altijd wel weer mank. Maar het beeld is, kijk, in de Bijbel wordt gal gebruikt als een beeld van bitterheid. Nou, dat kennen wij in de CGA niet natuurlijk. Hè, je gal spuwen. Maar daar komt het wel vandaan. Er is een bepaalde mate van bitterheid in je. En op een gegeven moment komt het eruit. Hij of zij spuwt haar gal, zijn gal. En hier zie je dat die duif eigenlijk wordt neergezet als een vogel zonder kwaad. Volledig oprecht. En dit is exact wat Jezus tegen jou en mij vandaag zegt. Als de navolging van mij een prijs van je vraagt, als het misschien een stuk lijden, afwijzing, vervolging met zich meebrengt, doe geen water bij de wijn. Ga niet de mensen naar de ogen kijken om daarop te bewegen, maar kijk mij vooral in de ogen. Want de ogen van de Heere doorlopen de hele aarde om krachtig bij te staan, hem of haar, wiens hart volkomen is, tot hem. Blijf oprecht. Hoe ervaren jullie dat in je leven? De navolging van de Heer Jezus. Wat is het soms makkelijk om de standaard wat te verlagen, zodat het leven wat gemakkelijker lijkt te worden. Maar weet je, in de weg van gehoorzaamheid ligt altijd zegen. En daarom wil ik jong en oud echt ertoe aansporen om deze weg te gaan. De weg van de oprechtheid. En in het woord oprecht zit het woord recht, rechtvaardig. En de Bijbel heeft het over de rechtvaardige. En over wie hebben we het dan? Over de Heer Jezus zelf. En naar de mate dat je in die oprechtheid mag leven, naar die mate zal het beeld van de Heer Jezus ook in je openbaar gaan worden. Wees oprecht als de duiven. Nu gaan we even naar Lucas hoofdstuk 12. Want waarom heb ik dat gelezen? Nou, het is het parallel gedeelte, heb ik al gezegd. Maar de Heer Jezus wil jou en mij bemoedigen en aansporen. Kijk, strik genomen had ik nu amen kunnen zeggen. Want ik heb iets over de Heer Jezus gezegd. Ik heb iets over zijn gezindheid gezegd. Ik heb ten diepste iets gezegd over het verlangen van de Vader. Wees oprecht als de duiven. Nou, we gaan naar huis. En je zegt, dank u wel, Heer, voor dit onderwijs. Ik verlang de naam van de week in die oprechtheid te wandelen. Om uw beeld te vertonen in deze wereld. Ik ga door goed gerucht en kwaad gerucht. Maar dank voor dit woord. Nou, weet je, als extra, als kers op de taart, geeft de Heer Jezus nog 4 bemoedigingen mee. 4 extra aansporingen om je uit te strekken naar die oprechtheid. Want hij weet dat het heel wat kan kosten om oprecht te blijven. Nou, is toch een zegen dat je hier bent, of niet? Krijg je gratis erbij. Lucas hoofdstuk 12. De Heer Jezus, hij waarschuwt daar zijn discipelen voor huichelarij, geveinsdheid. En heel eenvoudig betekent het dit. De Heer Jezus wil zijn discipelen ervoor bewaren dat ze zich anders voordoen dan dat ze zijn. Weet je wat het meest beroerde, wat buitengewoon vervelend is in de christelijke gemeente, als we ons anders voordoen dan dat we zijn? Onoprechtheid. Want dan zijn wij een aanfluiting voor de God die wij dienen. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, nee, wees op je hoede voor mensen, wees op je hoede voor huichelarij. Want, zegt hij, het werkt net als zuurdeeg. Je hebt er heel weinig van nodig, het begint klein, maar het doortrekt uiteindelijk het hele deeg. Huichelarij begint klein, maar het doortrekt uiteindelijk alles. En wat gaat Jezus nu doen in Lucas 12? Hij legt de link tussen enerzijds huichelarij en anderzijds mensenvrees. Die twee verbindt hij aan elkaar. En ik hoop dat je de lijn volgt. Als je vrees hebt voor mensen, als je angstig bent voor mensen, dan ga je je anders gedragen. Want dan kijk je eerst hoe de ogen van die mensen staan, en hoe die ogen staan bepaalt welke kant je op gaat. Je kijkt mensen naar de ogen. Mensenvrees. Nou, je hoeft je vinger niet op te steken, maar wie van ons heeft mensenvrees, angst voor mensen? Dat is een verschrikkelijk iets. Dat is ten diepste ook een gebondenheid. En wat is het trieste gevolg van mensenvrees? Dat je je precies gaat gedragen op de manier dat mensen willen dat je je gedraagt. Nou, dat is misschien een wat extreem voorbeeld, maar dit hebben we gezien in de Tweede Wereldoorlog, toch? Toen de druk van de bezetter toenam, zijn mensen zich op een andere manier gaan gedragen. De druk nam toe, mensen gingen op een andere manier leven. En geestelijk is het precies hetzelfde. Als de druk toeneemt, als er sprake is van een bepaalde mate van vervolging en verdrukking, dan gaan mensen anders denken. En als je anders gaat denken, dan ga je ook anders leven en handelen. De Heer Jezus zegt, wees oprecht en laat geveinsdheid, huichelarij, geen grip op je hart krijgen. Blijf zoals een Noach in zijn dagen, oprecht en vroom. Wees als een Job, wees als een Zacharias en Elisabeth. Juist vandaag. De 4 bemoedigingen. De eerste. De Heer Jezus zegt, het is meer dan de moeite waard om oprecht te blijven. Want vers 4 en 5 van Lucas 12 bemoedigen ons met de woorden, de macht van de tegenstander, ik vertaal het even naar vandaag, de macht van de tegenstander is begrensd, beperkt. Jezus zegt, het kan zo zijn dat de navolging van mij je leven gaat kosten. En hij zegt, daar hoef je niet voor terug te deinzen. Nou, ik zie sommigen van jullie kijken die denken, ja, Heer Jezus, hoe kunt u dat nou zeggen? Dat is nogal wat. Als ik het met de dood moet bekopen, de navolging van u. Gaat u nu niet een beetje te kort door de bocht? Nee, zegt hij. Want de dood heeft in het leven van een christen niet het laatste woord. Dat is toch een geweldige boodschap. Hij zal de dood, hier moest het nog gebeuren, maar nu is het geschiedenis. Ik kan zeggen, de Heer Jezus heeft de dood en het graf en de zonde overwonnen. En over een tijdje denken we na over de opstanding van de Heer Jezus. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. De Heer Jezus zegt, blijf oprecht, want stel dat ze je doden vanwege de navolging van mij, dan sla je je ogen op in de heerlijkheid. Na de dood is het leven ons bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Wat Jezus hier doet is zo fundamenteel. Hij zet het lijden in perspectief van de eeuwigheid. Helpt u dat misschien om recht te blijven? Jezus zegt, ze kunnen hooguit je lichaam doden. Maar binnen als dat ook niet. De geest hebben we van God ontvangen. En als we sterven, dan gaat die geest, die keert terug tot God, zegt de Bijbel. En dan zullen we in de heerlijkheid daar zijn waar hij is. En daarom zegt vandaag niet, als een kind van God overlijdt, als een gelovige overlijdt, Kees of Jan is dood. Nee, ze zijn over lijden heen geteeld. Toen Billy Graham was overleden, toen stuurde ze een kaart rond. En die had hij zelf opgesteld. Hij zegt, ik ben levendiger dan ooit. Alleen ik ben verhuisd. Dat is het. Kijk, en Jezus zegt, zet de navolging van hem in dat perspectief. Ik vind dat zo bemoedigend. Hij roept zijn discipelen. Hij zendt zijn discipelen. Hij verdoezelt de waarheid niet. Hij zegt, ik zend je als schapen te midden van de wolven. Maar wees niet bevreesd hoor. Aan mij de grens tot waar ze mogen gaan. Bij Job mochten ze zelf niet aan hun lichaam komen. Dat is wat. En die God, die de grens van de vijand bepaalt, is door genade onze vader geworden. Abba, Vader, ik vind dat zo indrukwekkend. Jezus zegt het in Johannes 11, vers 25, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven, zelfs al is hij gestorven. Jezus bagatelliseert dus het lijden van de gelovigen niet, integendeel, maar hij zet het in het juiste perspectief. Prijs de Heer daarvoor. De dood is de doorgang tot het eeuwige leven. Mag ik eens vragen, kan jij... Kunt u de dood zo in de ogen kijken? Wat een ontspannenheid, hè? Christus heeft met zijn overwinning de angel eruit gehaald. En dit stimuleert mij om oprecht te blijven. Ik wil niet toegeven. Ik wil volharden tot het laatste moment. En als ze me doden, zou ik dan niet hopen? Jazeker. Want degene die mij gekocht en betaald heeft, die heeft mij meegenomen in zijn kruisdood... En in zijn opstanding. Ik leef. Nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat leven begint hier op aarde. En dat gaat door tot in alle eeuwigheid. Nou, ik ben al enthousiast naar de eerste bemoediging. We gaan naar de tweede. Dat is vers 6 en 7. De Heer Jezus zegt daar tegen zijn discipelen. Blijf oprecht als de duif en onthoud dit. Heel eenvoudig, maar wel diep. Ik zorg voor jullie. Dat is een belofte. Dat belooft hij aan al zijn volgelingen. De Heer zorgt voor zijn kinderen. Ik draag je, zegt hij, door het woord van mijn kracht. Ik geef op het juiste moment wat je nodig hebt. Leef je in die ontspannenheid? Dit leidt tot een onbezorgd leven. Niet een zorgeloos leven, maar heilige onbezorgdheid. Leven uit Vaders hand, dat. Mooi, hè? Dan heb je toch een rustig leven in een wereld die op drift is. Met allerhande politieke verschuivingen. Maar geen terugkeer tot God en zijn heilzame geboden. Wat staat ons te wachten? Maar dit moet ons leven bepalen. De Vader zorgt voor zijn kinderen. En dan gebruikt hij dat bekende beeld. 5 musjes, 2 penningen. Dat laat ik nu even liggen. Maar het beeld wat hierin naar voren komt is... geringe handelswaarde voor mensen, maar voor God aangenaam. Zo mooi. Hij vergeet ze niet. Dat wil zeggen, hij denkt aan hen. Maar onthoud dit, als God aan zijn kinderen denkt, dan is het meer dan denken. Kijk, jij kan wel eens aan iemand denken die het moeilijk heeft, maar je komt niet in beweging. Je denkt alleen aan die persoon. Maar als God aan zijn kinderen denkt, dan komt hij ook in beweging. Wil je een voorbeeld? Toen hij zag dat zijn volk Israël lijdde in Egypte, en hij hoorde hun hulpgeroep, dat raakte zijn hart... En toen hij hun hulpgeroep hoorde, wie werd er geboren? Mozes. Hij had direct een plan. Hij kwam in beweging. En broeders en zusters, het is een van de belangrijkste dingen. Dat je uit de diepte van je hart weet wie je in Christus bent. Dat je een Vader in de hemel hebt die je lief heeft. Die zijn Zoon voor jou gegeven heeft. En die het vanmiddag tegen jou zegt, zou hij. Die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Maar voor ons allen heeft overgegeven ons met hem, in verbinding met hem, niet alle dingen schenken. Is toch heerlijk of niet? Ik word daar blij van.
Dat zegt niet maar een mens. Dat zegt de Allerhoogste God. Die niet liegen kan.
Dat moet jou zoveel blijdschap in je hart geven. Onbezorgdheid. Een rustig leven. In afhankelijkheid van Hem. Ik vind het zo geweldig. De Heer Jezus zegt, blijf oprecht hoor. Ik zorg voor je. Ik draag je. Ik leid je door dit leven heen. En dan zegt Hij, wat voor musjes en hoofdharen. Kijk, de een heeft meer hoofdharen hier dan de ander. Maar je begrijpt het beeld. Wat voor musjes en hoofdharen geldt in het kleine. Dat geldt voor de volgelingen van Jezus in het grotere. Broeders en zusters. De discipelen van Jezus, toen en vandaag. Ze zijn verzekerd en geborgen. Zelfs bij het naderen van de dood. God zal uitkomst geven. De tweede bemoediging. Blijf oprecht als de duif. De derde. Lucas 12 vers 8 en 9. De derde bemoediging die Jezus meegeeft aan zijn discipelen. Om oprecht te blijven. De derde stimulans zou je kunnen zeggen. Hij zegt. Ons belijden hier, jullie belijden hier. Heeft gevolgen voor de toekomst. Broeders en zusters. Ik ben er heilig van overtuigd. Dat als wij de naam van Jezus hier vrijmoedig belijden. En blijven belijden. Dat daar een beloning zal volgen in de toekomst. Het woord belijden in de Bijbel betekent eenvoudig. Als we na blijven zeggen wat God heeft voorgezegd, dan wacht daar een beloning voor in de toekomst. Belijden wil ook zeggen je uitspreken voor. Uitspreken van het geloof. Openlijk erkennen. En als we iets nodig hebben, dan is dat het vandaag. En Jezus spreekt hier over zichzelf als de Zoon des Mensen. Dat is een hoogheidstitel. In andere evangeliën, Marcus 8 en Lucas 9, lezen we over je schamen voor de Zoon des Mensen. Dat kan ook. Maar Jezus stimuleert hier, schaam je het evangelie van Christus niet. Trek je niet terug. Geef je vrijmoedigheid niet prijs. Maar blijf getuigen van de hoop die in je is. Die werkelijkheid gaat worden binnen afzienbare tijd. En jongelui, de wereld heeft haar idolen. De sportwereld, de muziekwereld. Zelfs in de politiek hebben we onze idolen, noem maar op, in de wetenschap. Ieder heeft zo zijn idolen, maar met eerbied gesproken. Wie is ons idool? Waar is je hart vol van? Kan je gewoon bepalen of je geen hogere wiskunde voor gestudeerd hebt. Je weet op dit moment wie de belangrijkste in je leven is. En de wereld schaamt zich niet om de namen van de idolen te scanderen. En wij? De naam van Jezus, die goede naam waarin alles opgesloten ligt. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ben je vol van de Heer Jezus? Wees vrijmoedig in het belijden van die naam en van zijn principes. Juist vandaag. Ik moest denken aan de tijd dat ik nog in de makelaardij werkte. En toen mocht ik een monumentale boerderij taxeren. Het is al heel lang geleden. Toen ik nog collega was van Pieter Jan. En ik ging toen taxeren en ik deed heel vaak een gebed in mijn auto. En dan bad ik, Heer, laat me spreken waar ik spreken moet. En zwijgen waar ik zwijgen moet. En het was ooit zo dat ik in mijn auto zat te bidden. En dat was een eengezinswoning, die hadden de keuken aan de voorzijde. En dan had je een stoep en dan de parkeerplaats. Dus ik stond voor dat raam van die keuken. En ik was aan het bidden in mijn auto, Heer, laat me spreken. Noem maar. Dus ik deed mijn ogen open. En toen stond die vrouw, die stond me zo aan te kijken, die stond de afwas te doen. Dus ik dacht, nou ja, goed, dan weet ze ook gelijk wat voor vlees in de kuip heeft. Maar toen ik bij die boerderij kwam, deed ik ook een gebed. Maar dat was een heel ander type man. En dat wist ik nog niet, maar ik kwam daar binnen. Het was een hele grote boerderij en die had een wereldkaart in de hal hangen. En hij had allemaal vlaggetjes geprikt op de plaatsen waar hij geweest was. En ik stond daar toen, dan moest de makelaars nog een stropdas om en zo. In mijn pak en met mijn map. En ik moest natuurlijk onder de indruk van die man komen. Hè? Die ging mij even overtuigen van het een en ander. Dus ik stond daar, hij zegt, ik ben overal in de wereld geweest. Hij zegt, en ook dit. Ik heb alle godsdiensten bestudeerd. Maar hij zegt, er komt alleen maar ellende van. Nou, daar sta je dan. Wees oprecht als de duiven. Geef je vrijmoedigheid niet prijs. Wie mij belijden zal voor de mensen. Je kent het. En dan moet je niet denken, ja, die Jacques, die kan dat. Want je kan 2 meter zijn, maar dat is nog lastig, hè, om een goede ingang te vinden.
zit hem niet in de lengte hoor. En je moet niet te snel zijn, dat kan iemand wel. Nee, het is altijd weer lastig. Want je voelt je een schaap te midden van wolven. Je voelt dat licht en duisternis elkaar afwisselen. Nou, daar stond ik. En dat was nog niet het ergste, maar wat gebeurt er nou? We gaan de eerste kamer in en toen liet hij me toch een knoop. Hij liet de naam van Jezus vallen. En nou ja, ik denk dat zou hier iets heel ernstigs gebeurd zijn natuurlijk. Maar wat bleek nou, dat nestje wat in de boom hing, waar dat vet in zit, dat was leeg en dat had hij de vorige dag opgehangen. Dus hij vond het vrij snel leeg, hij moest weer een nieuwe op gaan hangen. En daarvoor moest hij de naam van Jezus laten vallen. Nou, toen ontstond er iets, daar kan ik dan niet tegen, heilige verontwaardiging. Maar ja, hoe pak je het aan, hè? Hij had me natuurlijk al heel erg overtuigd van wie hij was. Toen gingen we de volgende kamer in en weer werd de naam van Jezus geroepen. Nou, toen moest ik denken aan een oudere broeder die mij had geleerd, als je geen vrijmoedigheid hebt en je zoekt een ingang en je hoort iemand de naam van Jezus roepen, dan moet je gewoon heel enthousiast en onbevangen op die persoon afgaan. Gelooft u ook in de Heer Jezus? Dus hij liet de tweede keer de naam Jezus vallen. Ik riep de kamer in. Ik zeg, meneer, ik zeg, gelooft u ook in Jezus? Hij trok wit weg bijna en hij werd wit heet. Dus daar stond ik dan. Ik denk, nou gaat het gebeuren. En ik kreeg toch een verhaal over me heen. En hij wilde natuurlijk dat ik ontmoedigd zou raken. Maar ik bad in mezelf, Heer, die mij beleiden zal voor de mensen die zal u... Nou ja, dus ik liet hem maar even uitrazen. En hij zei, ik ben een atheïst, zei hij. Ik zeg, nou, ik zeg, u wil een atheïst zijn, maar u hebt veel te veel vragen om een atheïst te zijn. Nou, daar moest hij even over nadenken. Toen gingen we verder het rondje. En hij had echt gal gespuwd, kan ik zeggen. Zijn bitterheid was eruit. Er komt nog wel een gelegenheid voor mij, denk ik. Dus ik had mijn werk netjes af, fotootjes genomen. Ik denk, nou, ik heb mijn spullen. En ik kwam weer in diezelfde hal, ik ging weg. Ik denk, nou, het enige wat hij nu nog kan doen, is me eruit schoppen. Nou, dat zei hij dan zo, toch? Ik kon in ieder geval de opdracht maken en een factuur sturen. Dus ik denk, ik ga het toch proberen. Ik zeg, meneer, nou heeft u mij bevraagd. Ik zei maar niet, u heeft me bekogeld. Maar u heeft me bevraagd. Mag ik u ook nog een vraag stellen? Nou, dan mag, zei hij. Ik zeg, ik zou heel graag bij u een Bijbel willen achterlaten. Met een mooi traktaatje. Sta u daarvoor open? Nou, ik denk, nou komt het, hè? En toen keek hij me aan. Ik denk dat hij dacht, hoe durf jij dat nu nog te vragen? Nou ja. Nee, heb je? Ja, kan je krijgen. Zo moet je in het leven staan. Dus hij keek me aan. Hij zegt, nou, dat is goed. Nou, ik was zo blij, joh. Dus ik ging zingend naar mijn auto toe. Prijs de Heer. Met blijde galm. Ik pakte mijn Bijbeltje. En ik pakte een traktaat. Toen Annette en ik trouwden. Dat is al lang geleden. Toen gaven we een foto mee aan de bezoekers. En een preek. Een traktaat. En dat was een preek van G.C. Ryle. Misschien zegt het je niks, maar... En die ging over de tekst. Wat baat het de mens als die heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt. En ik gaf hem die Bijbel. En ik gaf hem dat traktaat met de grote titel Uw Ziel. En wat de Heer ermee gedaan heeft, ik weet het niet. Maar weet je, het geeft zoveel vreugde en blijdschap om gewoon maar te zaaien. Frank en Kees zijn weer in Engeland geweest. Zaai je maar. Het woord van God keert nooit ledig terug. Het zal altijd doen wat hem waagt. Maar blijf oprecht, hè. Blijf oprecht. Door eer en door oneer. Door goed gerucht, door kwaad gerucht. Over bergen en door dalen. Overal is God. Getuigen van die ene naam. Hou dat alsjeblieft vast. En wat zal er dan gebeuren? Nou, de Heer Jezus zegt. Ik zal jou straks voor het aangezicht van God. Luister goed. En ten overstaan van de engelen. Zal ik jou beleiden. Zal ik jouw naam noemen. Dat zal een dag zijn. Heere God daar, een beetje visualiseren. De engelen eromheen. Dan sta je daar. Het eerste wat natuurlijk een CGA zegt. Heere God, dat heb ik helemaal niet verdiend. Nee, dat wist hij al lang. Het gaat er ook niet om wat jij verdient. Dat is mijn genade. In en door jou heen. Ik ga jouw naam noemen. Dit is er een van mij. Die heb ik gekocht en betaald met mijn kostbare dierbaar bloed. Die is van mij. En die heeft mijn naam niet verloochend. De druk werd opgevoerd. Het was niet altijd makkelijk. Getrouw gebleven tot het einde. Wel goede en getrouwe diensten. Word je al een beetje enthousiast? Om oprecht als een duif te blijven leven. Het laatste, het vierde. Dat is ook een heerlijke bemoediging. Om oprecht te blijven. Er staat hier, de Heilige Geest zal ons bijstaan. Vers 11 en 12 van Lucas 12. In alle omstandigheden. Ik leg er even de nadruk op, maar dat begrijp je wel.
In alle omstandigheden zal de Heilige Geest ons bijstaan. Vind je dat niet een geweldige belofte? En er wordt hier genoemd de synagogen, dat zijn de Joodse autoriteiten. En er wordt genoemd de overheden en machthebbers, dat zijn de niet-Joodse autoriteiten. En onthoud dit, vervolging en weerstand kan komen, schrik niet, uit de seculiere wereld, maar net zo goed uit de religieuze wereld. Dat is wat Jezus zegt. Weerstand. Maar wees niet bezorgd. Dat vind ik zo geweldig. De Heere God zal door zijn geest jou en mij inspireren. Wat we op dat moment moeten zeggen. Geloof je dat of niet? Dat leidt tot een onbezorgd leven. Heb je ook wel eens die ervaring gehad? Dat er soms een Bijbelvers in je naar boven komt. In een situatie dat je zegt, maar waarom komt dat Bijbelvers nou in me naar boven? Heb je ook wel eens die ervaring gehad dat er een lied in je naar boven komt. Dat je zegt, ja waarom nu dit lied? Vroeger zei ik, ja dat is toeval joh. Nee, weet je hoeveel Bijbelversen er in de Bijbel staan? En dat precies die ene in jouw gedachten naar boven komt. Dat is de leiding van de Geest van God. Wil je het bewijs? Bladen tenslotte, daar sluit ik mee af naar Johannes hoofdstuk 14. Het is zo heerlijk als je deze bemoedigingen tot je neemt. Want dan gaat de navolging van Christus bijna als vanzelf. Johannes 14. Johannes 14 gaat net als Johannes 16 over de Heilige Geest, de belofte van de Heilige Geest. En het wonderlijke is, daartussenin staat Johannes 15. Ja, je zegt dat wist ik wel, maar waar gaat het nou over? Blijf in mij, zoals ik in u. Dan draag je veel vrucht. In voorspoed, in tegenspoed. Nou, wat staat er in Johannes 14? Lees met me mee, vers 25. Deze dingen heb ik, zegt de Heer Jezus, tot u gesproken, terwijl ik bij u verblijf. De Heer Jezus was fysiek bij zijn discipelen. Hij is niet meer fysiek onder ons, maar door zijn woord en door zijn geest is hij in ons. Welke tijd is rijker? Deze tijd? Johannes 14 of de tijd waarin wij leven? De tijd waarin wij leven is rijker. Nou, de amen stijgen ten hemel. God woont vandaag door zijn geest in ons. Vele malen rijker. Maar Jezus zegt hier, deze dingen heb ik tot u gesproken, terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, daar komt die, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen, hoe mooi is dat, en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Wat heeft de Heer Jezus gezegd vanmiddag? Hij heeft geroepen, we zijn gekomen en anders is het nu nog genadetijd om te komen. We zijn gezonden, de ene naar heel ver weg, Johan heeft ervoor gebeden, de ander wat dichterbij. En de Heer Jezus heeft eerlijk tegen ons gezegd, ik steent je als schapen te midden van de wolven. En zijn boodschap is, zijn woorden luiden, blijf oprecht als een duif. Dat heeft hij tot ons gesproken. Ook vandaag. En hij zal ons verder in alles onderwijzen. Ook wat betreft het verloop van de toekomst. En hij zal ons in herinnering brengen. Alles wat hij tot ons gezegd heeft. Is toch heerlijk? Misschien komt er van de week wel een moment. Dat je zegt, oh ja, ik zal een beetje water bij de wijn doen. Want nu wordt het een beetje te heet onderzoeken. Nee. De geest brengt me in herinnering. Alles wat Jezus op zondag 19 maart tot je gesproken heeft. Wees oprecht als een duif. Blijf standvastig in de navolging van Christus. Is zo belangrijk. Broeders en zusters. We gaan in Nederland ook een tijd tegemoet, naar mijn overtuiging. Dat we steeds duidelijke kleur zullen moeten gaan bekennen. Het volgen van de Heer Jezus gaat een prijs vragen. Althans, als we pal willen staan voor de Bijbelse principes. Maar laat de boodschap van deze middag. En in het bijzonder de vier genoemde bemoedigingen. Ons aansporen, heel persoonlijk. Om te volharden in de navolging van Christus. Niet met een lang gezicht, zo kon je ten boom zeggen, maar met een rond gezicht. In de wetenschap dat we een blij vooruitzicht in het verschiet hebben. Dat het allerbeste nog gaat komen. O Jezus, bemoedigt jou en mij. De macht van de tegenstander is begrensd. Onze tijden zijn in zijn hand. Hij zegt, ik zorg voor mijn kinderen. Hij belooft het. Jullie beleiden hier op aarde zal gevolgen hebben voor de toekomst. En wees ervan verzekerd.
de Heilige Geest zal jullie bijstaan in alle omstandigheden. Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Dit is de weg. Wandel in dezelfde. Amen. Ik zou heel graag willen laten zingen als antwoord, maar ook als een geloofsbelijdenis op deze boodschap, dat prachtige lied When Peace Like a River. En laten we dat echt zingen vanuit ons hart. En als je vanmiddag nog een goede activiteit zoekt, ga eens de achtergrond van dit lied bestuderen. Het zal je leven verrijken.